Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 42, het eerste vers. 42, vers 1. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt uit het eerste van Psalm 42. De schriftlezing voor deze middag is uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. We lezen daaruit het derde hoofdstuk, Filippenzen 3. En in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 37, het 19e vers. Let toch en zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomst in de paden, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. We lezen in Filippenzen 3, zingen Psalm 37 vers 19 en doen belijdenis des geloofs.
Hoort, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër. Naar den ijver een vervolger der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarna, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degenen die al zo wandelen, gelijk ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van dewelke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking daardoor, waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Thank you.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gelezen woord is ook gegrond ons catechetisch onderwijs. We zijn toe aan zondag 22. Alleen vraag en antwoord 57 willen we gaan lezen deze middag. Zondag 22, vraag en antwoord 57. Daar wordt gevraagd: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar ook dat dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Laten we samen eerst Gods heilige aangezicht zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Eeuwige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen uw grote heilige naam aan. Nu we voor de tweede maal hier in de kerk zijn, de gelegenheid krijgen om uw woord te horen. Aan de hand van de belijdenis mogen wij stilstaan bij een van de elementen van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Daar waar de kerk van alle tijden en alle plaatsen haar troost aan heeft ontleend. En mag ook deze belijdenis met dat woord troost ons onderwijzen deze middag. En heren, wat hebben wij dat nodig? Troost te midden van alle moeite en verdrietigheden in het leven. Dat er tegenwicht is tegenover al die lasten die ons worden opgelegd, die wij onszelf opleggen, die wij als gevolg van de zonde moeten dragen, waardoor ons leven uit balans komt. Als er ziekte is, als er eenzaamheid is, als er tegenslagen zijn, als er rouw is, wat kunnen we onszelf verloren voelen, eenzaam voelen, uit het evenwicht voelen. En de mens die zoekt naar troost, allereerst op de plaatsen waar het eigenlijk niet te vinden is. Want mensen zijn moeilijke vertroosters, zo hebt u gezegd, en zo blijkt het telkens weer. En al zouden mensen ons willen troosten, en al verwachten wij het van sommige mensen, maar er kunnen ogenblikken komen, dan hebben we niets meer aan wat mensen ons te bieden hebben. Of als ze zelf sterven, of als wij zelf voor de poorten van de eeuwigheid liggen, dan hebben wij niets meer aan wat mensen zeggen of wat mensen doen. Als we ooit troost nodig hebben, heren, dan is het wanneer wij het tijdelijke met het eeuwige gaan verwisselen. En dat ogenblik dat komt voor ieder van ons. Die dag dat wij voor de laatste maal de zon hebben zien opgaan. Dat moment dat we voor de laatste maal hebben ingeademd en uitgeademd. Dat onze ogen breken, dat ons hart stopt met kloppen, dat onze ziel weder tot u keert die hem geschapen heeft. En als we dan zonder God en zonder borg zullen sterven, Heere, dan is er geen troost. Wat we ook hebben gehad en wie we ook zijn geweest. Heere, doordring ons ervan. Bind de ernst van de eeuwigheid op onze zielen. Omdat nu het nog het heden der genade is. De welaangename tijd, de dag der zaligheid. Wij datgene bij u zoeken wat we niet kunnen missen. O bron van troost en licht. Heere, wilt u daartoe de prediking gebruiken? Als wij aan de hand van de catechismus rondgeleid worden door de schriften heen. Als de leer der godzaligheid in dit aspect ons wordt uitgelegd. Laat het onze ervaring mogen zijn, Heere, dat dat gedaan wordt met macht. Zoals u, Heere Jezus, dat ooit deed. U sprak als een machthebbende, zo hebben we gehoord in de afgelopen weken en ook vanochtend. En daarom zal dat woord nooit ledig tot u wederkeren. Maar zal het doen wat u behaagt en dat u het voorspoedig maakt in hetgeen waartoe u het zendt. Dat het niet af zal ketsen, Heere, op harde harten. Dat het zaad niet zal blijven liggen op onvruchtbare aarde. Dat de vogelen des hemels het niet weg zullen pikken. Maar dat het in een wel toebereide aarde mag vallen. En dat we de stem van de Zonen Gods mogen horen. Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Heren, als wij iets gewaar zijn geworden van die doodstaat. En van die onmogelijkheid om te geloven. En om onszelf te bekeren. Met de waarachtige bekering. Geef, Heren, dan dat we het oog buiten onszelf mogen slaan op u. De levensbron. En wilt u geven, Heren, dat het woord van deze middag en ook van deze morgen zijn kracht mag doen. Dat het zal vasthaken in ons binnenste en dat we er niet meer van los kunnen komen. Dat we arm en ellendig worden in onszelf. Maar dat we gaan leren betrouwen op de naam die gij in uzelf hebt gegeven. Ik zal zijn die ik zijn zal. Die gij in uw Zoon volkomen hebt geopenbaard. Die gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heren, wij smeken u. Gedenk aan dat woord wat u door uw kerk gesproken hebt. Wilt u getrouw uw woord houden, Heren. En wilt u uw belofte vervullen. En niet doen met ons naar wat wij verdienen. Want dan zouden we die zaligheid niet krijgen. Maar dan zou een eeuwige rampzaligheid ons deel zijn. Maar neem nog redenen uit uzelf. Uit uw verbond. Uit de middelaar van het verbond. De Heer Jezus Christus. En wilt u ons zo nabij zijn in spreken en luisteren. Uw kinderen ook onderwijzen in deze heilgeheimen. Waar ze toch in moeten geoefend worden. Geoefend om te leren sterven. Om over de dood en het graf heen te mogen zien. Om getroost te worden bij het sterven. En hoop te hebben op datgene waar Job van getuigde. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na dit mijn vlees zullen doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Heren, wat zal dat zijn voor uw kerk? Verlost van het lichaam der zonde en des doods. Om dan uit dat vlees, uit dat nieuwe, vernieuwde lichaam, u te mogen aanschouwen. Gelijkvormig aan uw verheerlijk lichaam. Waar geen zonde, waar geen gevolg van de zonde ooit meer bij kan. Ach, schenkt u daar een heimwee, een verlangen naar. Want bij u, mijn koning en mijn God, daar verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Heren, wilt u zelf in de prediking meekomen? Wat kan een prediker er tegenop zien, Heren, altijd weer? En toch mag het toch vaak ook meevallen dat u hem ter rechter en ter linkerhand bijstaat. En geef dat het ook deze middag zo mag plaatsvinden, Heere. Dat de bron, dat de mond mag overvloeien van uw eer, zoals een bron zich uitstort op de velden. Wil u er beslag onder geven en getuigenis aan geven. Bekeren wat onbekeerd is en versterken wat u gewerkt hebt. En laat alles mogen uitlopen tot verheerlijking van uw grote naam. Heere, laat uw woord zijn loop mogen hebben over deze ganse wereld. Waar uw knechten het woord mogen prediken. Waar zendelingen en evangelisten uitgaan om de bazuin van het evangelie te laten klinken. Waaronder het volk van Israël het evangelie verkondigd mag worden. Waar uw kerk in de verdrukking, soms in de ondergrondse kerken, uw woord onderzoekt. Heere, wilt u dat woord maken tot wat het is. Een kracht Gods tot zaligheid. Onwederstandelijk, krachtdadig in de zielen werken. Omdat uw koninkrijk mag komen en mag worden uitgebreid. Bewaar en vermeerder uw kerk. En al het werk dat in dat koninkrijk gedaan mag worden. Als het gaat om het onderwijs aan onze kinderen. We dragen de scholen hartelijk aan u op, Heren. Ook hier in Barendrecht die op grond van uw woord en naar de norm van dat woord dat onderwijs mogen geven. Gedenk de leerlingen, gedenk de leerkrachten, gedenk de directie, het bestuur, allen die taken hebben, ook in het onderwijs ondersteunende werk. Het voortgezet onderwijs dragen we aan u op, alle beroepsopleidingen. Heere, geef dat uw woord ook daar in de scholen zo mag gebracht worden dat het planthoven van de kerk mogen zijn. Gedenk ook, Heren, die scholen waar dienaren des woords worden opgeleid. Schenk nog jonge mannen, Heren, die de roeping in hun hart gevoelen. Dat ze als arbeiders in de wijngaard mogen worden uitgestoten. Want de velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn zo weinig. Heren, wilt u zelf dan ook daarin doorgaan en die roeping leggen in de harten van hen die gij daartoe verkoren hebt. Wij bidden u, Heren, voor onze eigen universiteit, allen die daar studeren en doceren en allen die daarbij betrokken zijn. Heren, wilt u onze kerken bewaren bij het woord en de belijdenis op grond waarvan wij kerken mogen zijn. En geef, Heren, dat te midden van alle afwijkingen en alle dwalingen er toch ook een duidelijk getuigenis mag blijven klinken. En als het niet anders kan, ook stappen moeten worden gezet, zoals u dat ook beveelt, om de tucht uit te oefenen, ook in dat opzicht. En dat we het niet zullen gedogen, Heren, want we zouden een ban in onze kerken krijgen als die er al niet is. We bidden u, Heren, voor deze wereld, te midden waarvan wij kerk zijn en waar de kerk toch vaak zo'n verkeerd voorbeeld geeft in alle verscheurdheid en verdeeldheid. Wat zijn we toch ver weg van de plaats, Heren, wat in uw woord geschreven staat. Ziet hoe lief ze elkander hebben. En dat ze de kerk kenden omdat ze met Jezus geweest waren. Heren, laat toch dat licht nog eens mogen schijnen. Deze wereld die in de duisternis ligt. En die bloed uit duizend wonden, waar oorlogen en aardbevingen ongekende aantallen slachtoffers geëist hebben, ook in de afgelopen weken en maanden. Heren, wil uw stem laten horen en geven dat de wereld mag weten dat ze mensen zijn, dat u God bent, ja, dat u zaligmaker bent der wereld. Wilt u aan de overheden gedenken, hier in ons eigen vaderland, maar ook in Europees en mondiaal verband? Gedenk ze, Heren, die besluiten hebben te nemen. En laat het mogen zijn dat dat besluit ook mag worden genomen terwijl ze de klanken van uw woord hebben gehoord. Land, hoort des Heren woord. Heren, wilt u ons zo nabij zijn, ook in dit uur dat we hier samen zijn. Laat vermoeidheid en pijn, zorg en verdriet, maar ook zegen en alles wat ons kan afleiden en hinderen voor een ogenblik van ons worden weggenomen. Laat ons betrokken met heilbegeerte, niet als toehoorders, maar als aangesprokenen mogen worden gehoord. Wilt u dan uw geest eraan paren, Heer, en ons bewaren voor de boze en de zonde, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 16, het derde, vijfde en zesde vers. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Het vijfde, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. En het zesde, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. 3, 5 en 6 van Psalm 16. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Het 12e vers van Psalm 73 zingen wij straks na het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het gaat vanmiddag over troost. Want zo vraagt de catechismus: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En de catechisanten die weten, we hebben het afgelopen week ook over deze zondag met elkaar gehad. De troost over de opstanding des vleeses. We hebben gekeken naar dat woordje troost. Wat betekent dat nu eigenlijk? Wat veronderstelt dat? Als een mens troost nodig heeft, als een kindje troost nodig heeft, dan veronderstelt dat dat een kind verdriet heeft. En waar zoekt zo'n kindje dat dan, die troost? Bij zijn moeder of bij zijn vader? En troost, dat woord vanuit het Hebreeuws, dat wil zoveel zeggen iets dat tegenwicht kan bieden. Dat doet ons denken aan zo'n oude weegschaal met twee van die schalen. En op die ene weegschaal, daar ligt op die ene schaal, daar ligt een bepaalde last. Daar ligt een pond. En om nu die weegschaal in evenwicht te krijgen, moet op die andere schaal ook een pond gelegd worden. Zodat er weer balans komt, zodat er evenwicht komt. Dat de schaal niet ver doorslaat naar de ene kant. En dat tegenwicht, dat is de troost in de Bijbel. Dus wat voor tegenwicht hebben wij te midden van ons leven dat vaak gekenmerkt wordt door moeite en verdriet? Nou, er zijn natuurlijk veel vormen van troost. Wij als mensen kunnen elkaar troost bieden zoals een moeder haar kind troosten kan. Geld kan een troost zijn als er tegenslagen zijn. Als het moeilijk is in het leven, dan heb je geld waarmee je bijvoorbeeld op vakantie kan gaan, of waar je je aandacht van de moeite en het verdriet mee kan afleiden. Allerlei vormen van troost zoekt een mens. Allerlei dingen die tegenwicht kunnen bieden tegen de zorgen, tegen de moeite, tegen de ziekten. Medicijnen kunnen een troost zijn, behandeling in het ziekenhuis. Tegenwicht. Zodat je in balans komt, zodat je in evenwicht komt. Maar nu gaat een mens sterven. En als een mens ooit troost nodig heeft, gemeente, dan is het dan. En dan vallen heel veel vormen van troost weg. Dan kan ook geen moeder meer troosten. Zoals dat een paar weken geleden zo aangrijpend in Katwijk gebeurde. Toen dat jongetje van 3,5 stierf. Die moeder stond er machteloos bij. En ze kon haar kind niet meer troosten. Ze kon geen tegenwicht bieden. En dat ventje was ook niet meer te troosten met speelgoed of met andere dingen. Nee, als een mens ooit troost nodig heeft, echte troost, echt tegenwicht, zodat je niet uit balans bent, maar evenwichtig, zonder vrees, die dood in kan gaan, dan is het wel dan. En daarom vraagt de catechismus ook: wat is nou je enige troost? Bij al die andere vormen van troost die echt wegvallen, waar je niks meer aan hebt. Je naam, je rijkdom, wie je ook was, het valt allemaal weg. Wat is nou je enige troost? Wat is nou het enige wat echt tegenwicht biedt? Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. En in dat licht, gemeente, mogen wij ook deze zondag gaan lezen. Wat troost biedt u de opstanding des vleeses? Het gaat in deze zondag, in deze vraag, om een dubbele troost bij het naderen van de dood. Want het is ten eerste stervenstroost. Dat is het eerste gedeelte van dit antwoord. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Dat is de stervenstroost. Maar dan is er ook opstandingstroost, ten tweede. Maar ook dat dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd. En aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Dus een dubbele troost bij het naderen van de dood. Stervenstroost en opstandingstroost. Allereerst dus troost bij het sterven. En gemeente, dat komt. Dat sterven, want prediker 12 die zegt, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. De mens. Dat bent u, dat ben ik, dat ben jij. Die gaat, die is bezig te gaan naar dat eeuwig huis. Naar die bestemming waar wij de eeuwigheid gaan doorbrengen. Zijn eeuwig huis staat er dan in Hebreeën, in prediker 12 met een kleine letter. Dat wil dus zeggen het huis dat wij als mensen ons waardig hebben gemaakt. De ziel die zondig zal sterven, eeuwig sterven. Eeuwig buiten en eeuwig zonder God. Het huis dat wij ons hebben waardig gemaakt. Maar nu is er voor mensen die in de weg van de verloren zoon opgestaan zijn en tot de vader gekomen zijn, een thuiskomen. Terwijl die oudste zoon naar zijn eeuwig huis ging, buiten bleef, de duisternis, waar de wening is en de knersende tanden, mocht de jongste zoon thuiskomen. Gods kerk heeft een eeuwig thuis. En dat klinkt toch anders. Of je zegt de mens gaat naar zijn eeuwig huis of je mag thuiskomen. Thuiskomen dat is bij vader en bij moeder. Thuiskomen dat is naar de plaats waar een mens zo naar verlangen kan, waar een mens ook heimwee naar heeft. Thuis zijn. Gods kinderen hebben een thuis, waar ze bij tijden ook naar uitzien. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen en in uw huis uw naam verhogen? Dat is een kenmerk van geestelijk leven. Dat het wel eens uit mag zien, dat het wel eens verlangen mag. Het is toch een vreemd kind, gemeente, wat nooit eens naar huis verlangt. Wat nooit eens uitziet naar de vereniging met de Vader. Het is een vreemde bruid die nooit uitziet naar de gemeenschap met de bruidegom. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk, zo bidt de bruidskerk. Een heimwee, een verlangen om thuis te zijn. En onze catechismus die zegt dus, dat is van stonden aan. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Er wordt dus over het sterven gesproken. Na dit leven gaat de ziel uit het lichaam. Datgene wat wij allemaal een keer zullen meemaken. Die dag die onze laatste dag zal zijn. Die straks heel nadrukkelijk op de kalender zal kunnen worden aangewezen. En waarop onze nabestaanden elk jaar weer herinnerd worden, dat was de dag waarop hij, waarop zij gestorven is. Die dag waarop wij voor de laatste maal de zon hebben zien opgaan. Waarop we voor de laatste maal hebben adem gehaald. Die dag waarop onze ogen breken, ons hart stopt met kloppen en wij sterven zullen. En dat nog zo voor ons onbekende proces wat er dan gebeuren gaat. Maar de ziel gaat van stonden aan uit het lichaam. En dat mogen we, gemeente, wel bedenken. De ernst van ons leven. Dat er maar één schrede is tussen ons en de dood. Dat we vanavond hier in de kerk zitten in alle rust. En er is misschien nog helemaal niks aan de hand met ons. We denken dat we gezond zijn, we zijn het misschien ook. Maar er hoeft maar iets in je hoofd te gebeuren. Een hartstilstand. 1 seconde niet opgelet in het verkeer en je bent er niet meer. Of na een lang proces van ziek zijn, hoe het ook is. Maar wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wie redt zijn ziel van het graf? En nu is er in die werkelijkheid van dat sterven een troost, een tegenwicht. Niet de troost van een moeder, niet de troost van een man of van een kind. Stervenstroost op grond van het woord. Zo mag en dan is ook hier echt natuurlijk een geloofsbelijdenis aan het woord. Hier gaat het over een waarachtig gelovig mens die hier aan het woord is. De catechismus is een belijdenis die niet voor alle mensen zomaar geldt, maar hier is een kind van God aan het woord. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Dat is de troost bij het sterven van Gods kerk. Van stonden aan, wat betekent dat ook alweer? Een stonde, dat is een ogenblik. Op hetzelfde ogenblik dat ik hier mijn ogen sluit en ik doe ze weer open, dan ben ik in de eeuwigheid, in die plaats waar ik eeuwig zal zijn. Van het ene op het andere ogenblik, van stonden aan. Wat zegt de schrift daarover? Nou, op verschillende plaatsen kunnen we dat vinden, dat wat de catechismus hier zegt voluit bijbels is. Bijvoorbeeld in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Daar zegt de Heer Jezus dat de rijke man zijn ogen opsloeg zijnde in de pijn. Dus hij deed ze hier dicht, hij deed ze open en hij was er. Van stonden aan. En zo gold het ook voor Lazarus. Hij was in de schoot van Abraham. En dan kun je denken, ja nou dat is een gelijkenis, dat is toch niet helemaal precies zo als het in werkelijkheid gaat. Want er was ook een gesprek mogelijk tussen de rijke man en tussen Abraham. Dat zal natuurlijk in de eeuwigheid zo niet zijn, nou oké. Maar goed, er zijn nog meer schriftgedeelten. Denk alleen maar aan het woord van de Heer Jezus aan de moordenaar aan het kruis. Toen die man vroeg aan de Heer Jezus, Heere, gedenk mij wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Toen zei de Heere tegen hem, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Van stonden aan, vandaag nog. En de catechismus belijdt dit en verwoordt dit expres op zo'n manier, omdat er in de kerkgeschiedenis natuurlijk altijd mensen geweest zijn die dit ontkend hebben. Ook christenen die gemeend hebben dat de ziel eerst in een soort rusttoestand, in een soort zielenslaap komt. De persoon van Arius bijvoorbeeld is daarin bekend. Vandaag de dag denken de Jehova's getuigen dat. En dat pas bij de wederkomst van Christus, bij de opstanding der doden, mensen bij Christus zullen zijn en nu nog slapen als het ware in het graf. In een soort zielenslaap. Maar ja, dan begrijp ik niet waarom dat Paulus gezegd heeft bijvoorbeeld, het is mij beter om ontbonden te worden en met Christus te wezen. Want als hij dan in een zielenslaap zou terechtkomen en nu nog zou zijn, wat heeft het dan voor zin om snel ontbonden te worden? Dan had hij best nog een poosje kunnen leven. Dan had hij nog veel nuttiger kunnen zijn. Nee, hij wilde natuurlijk van stonden aan bij Christus zijn. Ontbonden te worden. Losgemaakt van al die banden die hem binden aan dit aardse bestaan. Zoals een schip wordt losgemaakt van de wal. Zo wilde hij losgemaakt worden van de zonde, van de wereld. En naar die eeuwige thuishaven afreizen. Van stonden aan. Dat is ook het verlangen van Gods kerk. Zoals ik al zei, dat heimwee dat in Psalm 42 wordt bezongen, of in Psalm 17. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt, hoort u? Je wordt wakker. In de eeuwigheid. Op hetzelfde ogenblik dat je hier je ogen sluit, ontwaak je in de eeuwigheid om zijn lof te ontvouwen en hem in gerechtigheid te aanschouwen en verzadigd te zijn met zijn goddelijk beeld. En dat is de troostgemeente bij het sterven. En dat heeft iemand als de bekende Duitse prediker Kolbrugge heel goed verstaan. Er is van hem een heel bekende preek bewaard gebleven, de zogenaamde schedelpreek. Wat zegt Kolbrugge in die preek waarin het gaat over de troost bij het sterven? En de troost van het gestorven lichaam. Hij zegt: daarom, wanneer ik sterf, en dan zegt hij erbij, maar ik sterf niet meer, en iemand vindt op de begraafplaats mijn schedel, als die ooit eens opgegraven wordt, dan mogen deze schedel een prediken. Ik heb geen ogen, en toch zie ik hem. Ik heb geen lippen, en toch kus ik hem. Ik heb geen mond, en toch loof ik hem. Ik lig hier buiten op het kerkhof, en toch ben ik binnen in het paradijs. Dat is de troostgemeente van dit artikel, van deze belijdenis, de stervenstroost. Ik sterf, maar ik sterf toch niet. Ik lig hier op het kerkhof, maar nee, ik ben in het paradijs. Mijn ziel gaat van stonden aan, op hetzelfde ogenblik, verenigd met Christus. Stervenstroost. Gemeente, mogen we er iets van kennen? Want zoals ik al zei, sterven gaande. We zijn eigenlijk bezig te sterven. Het leven, zo zegt het doopformulier al, als een klein kindje binnengedragen wordt, is niet anders dan een gestadige dood. Zo gauw de mens geboren wordt, begint hij al te sterven. Dat wil zeggen, er zijn allerlei vijanden op de been die aanvallen op dat lichaam, op dat kind. Het is één grote strijd tegen de dood, ons leven. En het duurt niet zo heel lang of de eerste tekenen van afsterven gaan al beginnen. Als je je eerste grijze haar tegenkomt op je hoofd, komt er al een proces van ouderdom op gang. En bij de een begint dat vroeger dan de ander, maar het is wel een signaal. Na onze 25ste, 30ste jaar beginnen de krachten alweer minder te worden. Zijn er allerlei processen in ons lichaam, hormonale processen ook, die erop wijzen dat wij over de top zijn. Het stervensproces, dat begint al zo snel. En zijn we dan voorbereid, gemeente? Is er dan tegenwicht? Hebben wij dan iets om op te leunen en op te steunen? Wij zoeken natuurlijk van allerlei manieren om een stukje verzekering, zekerheid op te bouwen. En wij leggen ons hoofd 's avonds rustig op ons kussen neer als we een volle bankrekening hebben en als het met ons pensioen goed geregeld is en als we een huisje hebben enzovoorts. En dat mag allemaal natuurlijk. Op zich zeg ik daar niks van. Dat zijn middelen die we ook mogen gebruiken, maar heel veel mensen hebben daar dan genoeg aan. Als ik mijn schaapjes maar op het droog heb. En als ik maar gezond mag blijven. En als ik mijn verstand maar mag behouden. En over heel veel andere dingen hoor je mensen niet spreken. Terwijl we eigenlijk met ons verstand allemaal maar weten, het is maar tijdelijk. Het houdt op. Het is beperkt. En wat een zegen is het, gemeente. En ik zeg nu dingen die ik ook zelf natuurlijk tegen mijn vlees invoel gaan. Maar wat een zegen is het als je al je zogenaamde schaapjes eens hebt zien verdrinken. En dat je ziet, ik heb meer nodig dan geld. En ik heb meer nodig dan een pensioen. En ik heb meer nodig dan mensen om mij heen. Ik heb een andere. Ik heb die enige troost nodig in leven en sterven. En dat je in de weg van de verloren zoon, in je zonde, in je ellende, met je schuld, aan de voeten van de gekruisigde terecht mag komen. Om daar je zonde te belijden. En om daar in het zien op Jezus te mogen ervaren dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat wie in hem gelooft, niet zal verderven, maar eeuwig zal leven. Dan begint ook iets van die troost, die stervenstroost, door ons verstaan te worden. Een troost die zich verder gaat ontwikkelen in het geestelijke leven, want er is sprake van een dubbele troost. De catechisme spreekt hier niet alleen van troost bij het sterven, dat mijn ziel van stonde aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen, maar ook dat dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd aan en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Het vlees, het lichaam, dat wordt opgewekt door de kracht van Christus. De kracht van zijn opstanding, die maakt dat ook het lichaam van zijn kind opstaan zal. En waarom is dat? Waarom gebruikt Christus zijn kracht daarvoor om ook het lichaam van zijn kinderen op te wekken? Want je zou kunnen bedenken, nou ja, als mijn ziel maar gered is en als mijn ziel maar in de hemel mag komen, en is dat dan niet voldoende dat mijn ziel verenigd is met Christus? Wat voor meerwaarde heeft het dan dat ook mijn vlees moet worden opgewekt? Dat ook mijn lichaam moet opstaan uit de dood? Nou, heel eenvoudig. Omdat Christus ook het lichaam gekocht heeft van zijn kerk. Niet alleen hun zielen heeft hij gekocht met zijn bloed, maar ook hun lichaam. En als dat lichaam in het graf blijft liggen, en als dat altijd maar stof blijft, dan mist Christus iets waar hij wel de prijs voor heeft betaald. God de Vader zal ook iets missen. Hij heeft immers die mens naar zijn beeld gemaakt. Hij heeft dat lichaam ooit uit het stof der aarde geschapen, vormgegeven. Hij heeft dat nooit bedoeld om het weer tot stof te laten wederkeren. De mens is geschapen niet als een ziel, maar als een ziel en lichaam, als een twee-eenheid. Die eigenlijk niet meer gescheiden mocht worden. En daarom moet dat lichaam ook opgewekt worden, omdat het ook het beeld van de Vader vertoont. En ook de Heilige Geest zou toch iets missen, want hij heeft dat lichaam van de kerk gemaakt tot een tempel. Hij is in dat lichaam komen wonen. De lichamen van Gods kinderen zijn tempelen van de Heilige Geest. En vandaar dat de drie enige God de kracht, de opstandingskracht van Christus gebruikt om hen op te doen staan uit de doden. En daarom belijdt de catechismus dat ook. Dat dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn lichaam, met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Zo zeiden de Sadduceërs al in de tijd van de Heer Jezus. Die geloofden niet in de opstanding. Die geloofden ook niet in de engelen. Die geloofden ook niet in het eeuwige leven. En ook vandaag de dag zijn er natuurlijk zoveel mensen die zeggen dat kan helemaal niet. Het is onmogelijk. De Atheners zeiden het in de tijd van Paulus. Vandaag de dag zeggen mensen ook, er is geen opstanding der doden. De bekende blasfemische schrijver Maarten het Hart, die een paar jaar geleden zijn moeder verloor, die overigens een christelijke begrafenis kreeg, En die ergerde zich heel erg aan het feit dat op die begrafenis dit artikel klonk. Dat dat gelezen werd, dat het opgezegd werd bij het graf van zijn moeder. Ik geloof in de opstanding des vleeses. Wat een onzin, zei hij. Dat mensen dit nog geloven. Ja, heel veel mensen denken dat het onzin is, vinden dat het onzin is, maar geloven daar niet in. Geloven wel in reïncarnatie, dat dan weer wel. Geloven wel dat ze een soort sterretje worden of zoiets. Geloven wel dat een man weer verenigd wordt met zijn vrouw. Geloven wel dat oma op een of andere manier nog meekijkt. Dat geloven ze wel. Dat willen ze althans geloven, maar de opstanding zoals de Bijbel erover spreekt, nee, dat kan toch niet, dat is onmogelijk, zoiets is onbestaanbaar. Dat een lichaam dat vergaan is, dat tot stof vergaan is, weer gaat leven. Ja, er zijn natuurlijk wel heel veel meer dingen die onbestaanbaar zijn of die zo moeilijk verklaard kunnen worden. Sowieso het leven al. Als daar dat nieuwe leven in de baarmoeder ontstaat. En als het daar gaat groeien, is dat geen wonder. Mensen kunnen zoveel. Maar het leven maken, dat is onmogelijk. En als je naar zo'n rupsje ziet. Jongens en meisjes, een rupsje dat zo kruipt over de grond. Zou je dan ooit denken dat daar straks een prachtige vlinder uit kan komen? En dat die uit zo'n dode kokon kruipt. Dat is toch niet te zien? Dat lijkt op iets doods wat daar ligt. Een takje lijkt het net. Maar van binnen daar zit leven. Op een wonderlijke manier verandert die rups in die kokon en in die kokon in die vlinder. En natuurlijk is het voor ons onmogelijk om mensen te doen opstaan uit de dood. Maar is het dan ook voor God, de schepper van hemel en aarde, onmogelijk? Om uit al dat stof van al die mensen toch zijn kerk te doen verrijzen. Waar ze zich ook bevinden. Al bevinden ze zich in het graf. Of al zijn ze verbrand op de brandstapel en is er niets meer van ze over. Of hebben ze een graf gevonden in de zee? Maar God weet dat stof wel te vinden. Toen een van de leerlingen van de grootste natuurkundige ooit, Isaac Newton, die overigens een godvrezend man was. Isaac Newton, dat is degene die de zwaartekrachttheorie heeft verwoord. Toen vroeg één zo'n leerling aan hem, toen ze langs een begraafplaats liepen, gelooft u nou echt dat die doden nog eens een keer zullen verrijzen? Hoe kan dat toch? Hoe kan God al dat stof van al die mensen weer vinden? Hoe kan hij dat weer tot lichamen maken? Hoe kan hij dat? En Isaac Newton zei niks. Maar hij pakte een bak met zand en hij gooide daar wat ijzervijzel in en hij schudde dat weer door elkaar en hij hield er een grote magneet boven. En dat ijzervijzel dat kwam uit dat zand omhoog. En het plakte zo tegen de magneet. Hij zegt, nou kijk, als nou zo'n eenvoudige magneet dit al kan, zou dan de God die deze krachten en deze dingen geschapen heeft, het stof van zijn kinderen niet weten te vinden? Een eenvoudig voorbeeld. Al zal dat ook voor het ongeloof wel weer niet genoeg zijn, dan zijn de meest duidelijke godsbewijzen, bewijzen dat de schriften waar zijn, altijd wel weer ten dele. Maar wat nou, gemeente, als je de dood in jezelf hebt aangetroffen? En dan bedoel ik de geestelijke dood. En als je dat hebt beleefd en bevonden, dood door misdaden en door zonden. En dat je wel hoort van bekering. En dat je wel hoort van dat bevel om te geloven. Maar dat dat zo'n onmogelijkheid voor je wordt. En dan bedoel ik dat nou even niet op een valsleidelijke manier van ja, een mens moet bekeerd worden en ja, er moet een wonder gebeuren. Maar als je daar nou echt last van krijgt, als je nou echt voelt, de dood werkt in mij. En wat ik ook denk en wat ik ook doe en wat ik ook zeg en wat ik ook wil, ik kan alleen maar zondigen. En hoe ik me ook probeer te bekeren. Het gaat niet. En hoe ik probeer ook bij het woord te leven. En hoe ik probeer ook het woord te lezen. Maar ik ben zo weer afgeleid. En het leven neemt me zomaar weer mee. En u kon vanochtend nog zo ernstig preken. Maar ik ben het zo weer kwijt. Nou, dat zijn bewijzen ervan, gemeente, dat wij midden in de dood liggen. Zoals ik vorige week nog uit het land een mailtje kreeg van een vrouw die zei: dominee, ik moet bekeerd worden, maar ik weet niet hoe. Ik moet geloven, maar hoe? Kent u die zielenvraag, gemeente? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Ik weet het met mijn verstand. Ik weet dat er wat moet veranderen. Ik weet dat er wat moet gebeuren, maar ik kan het niet. Als je dat nou werkelijk geprobeerd hebt, je te bekeren. Als je dat nou werkelijk gezocht hebt om te geloven. Als je het goede wil doen. En je bemerkt dat het kwade je bij ligt. En je kunt je niet bekeren, je kunt het niet geloven. En dan gebeurt het ineens toch. U die genade kent, u weet daar toch van. Dat ineens de zon opging. Dat ineens het licht doorbrak. En dat de Heer op je gebed antwoord gaf. Dat het woord zich opende. Dat de Heer sprak, dat je je naam hoort noemen. Dat je uitgetild werd boven de zonde, boven je strijd en boven de ellende. En dat je eens even mocht zien op Hem. Die gezegd heeft, en mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat je eens even kon strijden tegen die zonde en even kon zeggen, en nu ga je eruit. En dat je je met ziel en lichaam mocht overgeven aan die verheerlijke Christus. En dat je in Hem je heil en je hoogst geluk mocht beschouwen en dat je eens voor een ogenblik rust vond aan zijn voeten. Dat er even vrede in je ziel kwam door het geloof met God. Als je dus dat wonder van wedergeboorte mocht meemaken. Dat je de stem van de Zoon van God hoorde. Ontwaakt gij die slaapt, staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Gemeente, ik vraag u, als dat nou je beleving is. Dat God dat onmogelijke gedaan heeft. Wat voor jezelf onbestaanbaar was. Dat je je niet kon bekeren. Dat je niet kon geloven. Dat je je niet uit die duisternis tot het licht kon werpen. Dat er ineens troost kwam. Dat God sprak. Woorden van troost en van vrede. Is dan die opstanding nog steeds een onmogelijkheid? Nee, want zo zeggen de Dordtse leerregels. Dat wonder van de herschepping, dat wonder van de wedergeboorte. Dat is wonderlijker en krachtiger. Dan wanneer doden uit het graf worden opgewekt. En als je daar iets van begint te verstaan, van die wedergeboorte. Van dat wonder dat God zonder ons in ons werkt. Een wonder, een onverdiend wonder van genade, gemeente, dan is er niks meer onmogelijk. Als God dat kon, wat voor mij zo onmogelijk was, wat ik zo niet verdiend had, dan is dat stuk van de opstanding ook geen onmogelijkheid meer. Dan mag ik dat beleven wat hier staat, dat mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, met mijn ziel wederom verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En dan krijg je zo'n krediet op God. Wat zou nou voor die God iets onmogelijk zijn? Dan leg je je vinger bij het woord van de Heer Jezus, bijvoorbeeld vanuit Johannes 5, waar de Heer Jezus zelf zegt: verwondert u er niet over, hè, over die opstanding. Verwondert u daar niet over. Denk niet dat het onmogelijk is, want de uren komt dat degenen die in de graven zijn, zullen opstaan. En de stem van de Zoon van God zullen horen. En ze zullen uitgaan. Daar heeft Christus zelf over gesproken. De uren komt dat degenen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan. En hij heeft het een aantal keer in zijn leven bewezen dat hij met macht sprak. En dat het dochtertje van Jairus, gekneld in de banden van de dood, opstond. Talita kumi. Lammetje, opstaan. Dat Lazarus, die al 4 dagen in het graf lag, te ontbinden. Kom uit. En de gestorvene kwam uit. Stem van de Zoon van God. Als een machthebbende spreekt. En gemeente, dat is overigens dezelfde stem als die wij nu horen. Die wij vandaag horen. De stem die dan via de prediking nu tot ons komt. En voor die stem kunnen wij ons wellicht nog doof houden. Ga eens even na in je leven. Hoe heb je vanochtend onder de preek gezeten? Hoe heb je verleden week onder de prediking gezeten? Hoe zit je er misschien nu onder? Misschien ben je met hele andere dingen bezig. Nu kun je die stem op een bepaalde manier nog naast je neerleggen. Kun je je doof houden voor die stem. Maar lieve mensen, dat zal straks niet meer kunnen. De uren komt. Dan zullen we die stem horen. En dan is er niemand meer die dan met andere dingen bezig kan zijn. Dan is er niemand meer die denkt, dat vind ik niet interessant. Zij zullen uitgaan. En dan zegt de Heer Jezus er iets heel aangrijpends achter. In Johannes 5. Deze tot de opstanding des eeuwige levens. En gene tot een opstanding der eeuwige verdoemenis. En dat zeg ik niet. Maar dat zegt Jezus. Die naam die door het juichend christendom zo vaak wordt genoemd. En waar zo vaak wordt afgegeven op een hel- en verdoemenisprediking. Nou, als er één gemeente over de verdoemenis gesproken heeft, over het eeuwig oordeel, dan is het Jezus. Hij met name heeft gewezen op die tweeërlei opstanding. Deze tot een opstanding des eeuwige levens en gene tot een opstanding der eeuwige verdoemenis. Waar een eeuwig doem, waar een eeuwig oordeel, waar een eeuwige duisternis het deel zal zijn van die mensen die nooit hebben willen horen naar de stem van de Zoon van God. Die nooit gehoorig zijn geworden, nooit geluisterd hebben, nooit gehoorzaamd zijn. Zijn geweest aan hem. Die zullen ook opstaan. In het boek Daniel er staat tot een eeuwige afgrijzing. En ik zou deze dingen gemeente nooit durven zeggen. Echt niet. Als ik daar nu tegenover niet kon zeggen. En nu is er geen verdoemenis. Voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om die donkere zwarte woorden te herhalen als ik daar niet tegenover mocht prediken. Hoor toch naar zijn stem. De stem van de Zoon van God. Geloof toch, leer toch geloven in hem. Want wie gelooft in hem, die heeft eeuwig leven. Daar is de troost van de opstanding. Niet alleen troost voor het sterven, maar ook voor de troost voor de opstanding. Dat dit mijn vlees, opgewekt zijnde, verenigd wordt en gelijkvormig zal worden aan het heerlijk lichaam van de Heer Jezus Christus. Zoals David dat heeft bezongen in Psalm 16. Ook zal mijn vlees, thans afgesloofd en spijt, in de grafkuil zeker wonen. Hij zult mijn ziel in de hel niet vergeten. Misschien hebt u met verbazing dat woordje wel eens meegezongen of gelezen. Hoe kan dat nou in de hel? Daar is God toch niet. Hoe kan de Heere dan David in de hel niet vergeten? Nou, David bedoelt dan ook niet de plaats waar het eeuwig oordeel is, de buitenste duisternis. Maar de hel in Psalm 16, dat is eenvoudigweg het graf. Dat wordt in het Oude Testament ook met hel vertaald wel eens. Dus hel is in Psalm 16 het graf. God zal mij daar niet vergeten. God waakt over mijn stof. En hij zal dat stof opwekken. En ik zal gelijkvormig worden aan dat heerlijk lichaam van Christus. Hoe dat lichaam zal zijn, we weten het eigenlijk niet goed. Eén ding is duidelijk. Dat lichaam dat is niet meer gevoelig voor gevolgen van de zonde. Daar zal niet iets van gebrekkigs in zijn. Niet iets onvolmaakt, niet iets onvolkomens. Paulus zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, overlegde ik als een kind. En hij betrekt het dan ook op de opstanding als hij zegt, maar straks zal ik kennen gelijk ik gekend ben. Dan zal alles wat ten dele is, teniet gedaan worden. Dan zal ik volmaakt volkomen zijn. Een baby zal daar geen baby meer zijn. Zal niet verschoond hoeven te worden, moet niet geholpen worden. Een oude, demente vrouw zal daar niet meer dement zijn. En mensen die hier ledematen hebben moeten missen, geamputeerd zijn of gehandicapt zijn geweest, die zullen dat daar niet meer zijn. Maar het is gelijk aan dat verheerlijk lichaam van Christus. Het zal er op enige manier op lijken. Er zal een soort van herkenning zijn, want de Heer Jezus was te herkennen. Hij kon zijn handen laten tonen. Ik zie hier de tekenen van de spijkers, de nagelen. Maar op andere momenten was hij ook weer onherkenbaar. Hij kon eten en drinken. Maar hij kon ook ineens zomaar verschijnen terwijl de deuren gesloten waren. Dus wel een lichaam, maar een verheerlijk lichaam. Herkenning, maar niet zo dat een man zijn vrouw zal herkennen als zijn vrouw. Als er herkenning is, dan is dat door het geloof in Christus, door de gemeenschap aan Christus, want hij zal alles zijn en in allen. En ik stel mij zo voor dat dat verheerlijkte lichaam iets van gelijkenis zal vertonen met hoe de engelen wel eens worden beschreven. Als die ons worden beschreven in de Bijbel, dan zijn het meestal jongelingen. De kracht van het leven, zeg maar zo rond een jaar of 30, ook de leeftijd waarin de Heer Jezus gestorven is ongeveer. Maar goed, dat zijn allemaal maar aannames, ik weet het ook eigenlijk niet. Maar één ding weet ik, er is niets wat gebrekkig is, er is niets wat onvolkomen is, niets wat ten dele is. Maar alles is volmaakt, gelijkvormig aan Christus. Hij zal alles zijn en in allen. En daar moet ook het verlangen van de kerk op gericht zijn. En dan moet een man niet zeggen, en nou ga ik naar mijn vrouw toe. En dan moet een kind niet zeggen, en nu is ze weer bij haar moeder. Natuurlijk kan dat zo zijn hier op aarde, dat je elkaar niet kan missen. Ik hoorde eens een kind van God zeggen over haar man. Ze zegt, eigenlijk kan ik het nog niet eens zo goed hebben. Die man die was gestorven. Eigenlijk kan ik het soms niet eens goed hebben dat hij niet meer aan me denkt. Dat zei ze als mens en dat kan je begrijpen. Ze is inmiddels ook gestorven. En dan zeg ik niet, ze zijn weer samen. Nee, God is alles in allen. En als er al herkenning is, dan is dat in Christus. Daar is geen man, daar is geen vrouw. Daar zal niet gehuwd worden. Daar zal het alles heel anders zijn dan hier op aarde. Maar daar hopen we volgende week belevende wel eens over na te denken als het gaat over het eeuwige leven. Maar Gods kerk wordt gelijkvormig aan dat heerlijk lichaam van Christus. En dat is de troost voor Gods kerk. Dat is de troost voor allen die als een ellendig en arm volk op de naam van Christus hebben leren betrouwen. Die in de weg van de verloren zoon de toevlucht hebben genomen tot de troon der genade. Die barmhartigheid verkregen hebben. En die genade hebben gevonden. Die de belijdenis van Job hebben mogen leren nastamelen. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na dit mijn vlees doorknaagd zullen hebben. Hij spreekt dan over het proces van ontbinding. Als ik tot stof zal zijn vergaan. Dan zal ik toch bij die opstanding ten eeuwige leven. Uit mijn vlees God aanschouwen. Dat is de troost. Is dat ook uw troost? Jouw troost? Als je naar je handen kijkt, die je nu nog kunt gebruiken, maar straks zal een ander je handen pakken en die zal ze vouwen. En je ogen, waar je nu nog heel scherp mee kunt zien, of minder kunt zien, maar straks zal een ander je ogen sluiten. Straks zal een ander je benen bij elkaar leggen. En je in de kist dragen. En dan zul je daar liggen op dat kerkhof. En dan zal dat lichaam alleen achterblijven. Mag het aan onze belijdenis, mag het aan ons geloof zijn wat Kolbrugge zei. Ik heb geen ogen. Maar toch zie ik hem. En geen handen. Maar toch omhels ik hem. Ik heb geen mond, maar toch kus ik hem. Ik lig hier in het, buiten op het kerkhof, maar toch ben ik eeuwig in het paradijs. In de hoop en in de verwachting. Dat straks Christus op die grote dag met zijn engelen zal komen. En zoals Luther dat zei, hij op mijn grafsteen zal kloppen en zal zeggen, Martinus, wakker worden. Opstaan. Dat is de troost voor de kerk. Die met Asaf mag zeggen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Want u hebt hier in al mijn noden en angst en pijn mijn rechterhand gevat. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Amen. danken en bidden. Wat een troost is dat, Heer. Als we zo bij het sterfbed mogen staan van iemand die uw naam ootmoedig heeft leren vrezen. Wat een troost is het als we zo zelf ervoor mogen liggen. Al ging ik ook in een dal van schaduw des doods, ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Ach Heere, wil toch door uw Heilige Geest dit woord achtervolgen en geven dat de kracht ervan gevoeld, beleefd, ervaren mag worden. En dat als er iets in onze harten mocht zinken van die troost ook deze middag, heb ootmoedig dank, Heere, voor dat tegenwicht. Voor die enige troost in leven en sterven. Wat een gelukkig volk is dat toch. Dat u mag kennen. Dat uw naam mag vrezen. Dat het bloed der verzoening aan het hart heeft moeten gesprenkeld worden. Dat vrede met u heeft door het geloof in Jezus Christus. Ga dan maar weg, wereld, met al je schatten. Want je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Al zou ik dan alles verliezen, maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Heere, schenk ons toch ogen om ondanks de versmaardheid van Christus te zien dat dat een meerdere rijkdom is dan al die schatten van Egypte. Dat we mogen zien op de vergelding des loons. Op dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Waar de wereld voorbij gaat met al haar begeerlijkheden. Waar de hoop en de troost van de wereld sterft in een eeuwige nacht. Dan mag uw kind ingaan en opgaan tot Gods altaar. Eeuwig te zingen van uw goede tierenheid. Waar het lichaam der zonde en des doods voorgoed achter hem ligt. Waar geen duivel, waar geen zonde, waar geen ziekte ooit meer bij kan. Maar om eeuwig, storeloos in u en van u te genieten. Heere, schenk ons daar dat begeren naar. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens, ja de eeuwigheid, mocht wonen in het huis des Heeren. Om te onderzoeken de liefelijkheden des Heeren en te aanschouwen in zijn tempel. Wees u met ons, Heer, ook het verdere van deze avond. Help ons in alle dingen, bewaar ook voor de boze en de zonde. Geef ons een leven in overeenstemming wat vandaag is gepredikt. Bewaar ons voor een leven dat in tegenspraak daarmee is. Geef ons te strijden, Heere, tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de boze, tegen ons eigen vlees. Schenk ons een vleeskruisigend leven. Een zelfverloochenend leven. Een leven achter u aan. Bewaar ons voor een onverwachte, onverzoende dood. Wil met ons zijn in de week die we begonnen zijn en ons helpen in de dingen die gedaan moeten worden. Wees met de kinderen op school, geleid ze ook over de onveilige wegen. Onze jongeren, ze zijn zo in gevaar, Heer, ook op die drukke wegen. Wees met vaders en moeders in de gezinnen en op het werk. Wees met de alleengaanden. Wees met een ieder die niet meer hoeft te werken of niet kan werken of geen werk heeft. Wees met een ieder die het moeilijk heeft. In rouw en verdriet, in ziekte en zorg. Ook die uitslagen verwachten of die onderzoeken moeten ondergaan. Of als er nog de gang naar de begraafplaats gegaan moet worden. Heere, help ons en sterk ons. Ook in het ambtelijke werk. Van catechisaties, huisbezoeken, voorbereiding op de prediking, de kerkraad die vergadert. Geef wijsheid, geef genade, Heere. En hoor onze gebeden. In de dankzegging voor alles wat u gaf, ook op deze dag. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het eerste vers zingen wij tot slot. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid te allen tijden vermelden door mijn reen. Het eerste van 89. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
goed.